Goedenavond, Wouter Bulkaert.
Dag Ronald.
Geen onbekende in Wonderland. Je was al een aantal keer te gast. Eigenlijk twee keer. En twee keer over dezelfde figuur, over Ry Cooder. Bijna twee jaar geleden heb je je boek voorgesteld, dat je geschreven hebt over Ry Cooder. En nu ben je hier weer met een nieuw boek. Troubadour in de woestijn. En dat is een boek over J.J. Cale. Waarom J.J. Cale?
Ja, waarom J.J. Cale? Dat is een man die me altijd gefascineerd heeft, omdat die man die maakt heel erg onnadrukkelijke, heel erg subtiele muziek. En toch blijkt die muziek heel erg onder je huid te kruipen. Van zodra dat je die muziek hoort, word je daaraan verslaafd bijna. En ik vroeg me af, hoe komt dat nu toch?
Het is een heel erg geliefde artiest. Hè. Ook op onze redactie zijn er een aantal mensen die echt dwepen met Cale. Hij is geen superbekende artiest, maar wel heel erg gekend binnen mensen, ja, bij mensen die van muziek houden.
Ja, dat is zo. Het is ook wel zo dat Cale eigenlijk maar in de 21ste eeuw hip geworden is. Daarvoor is hij altijd zo'n beetje genegeerd geweest, zeker bij de Amerikaanse muziekkritiek.
Ik heb het even opgezocht op het internet, want in het persbericht van jouw boek staat het allereerste boek over J.J. Cale. En toen dacht ik, ja, dat kan toch niet. Ze zullen waarschijnlijk bedoelen het allereerste Nederlandstalige boek. Maar bij het googlen, ik vond nergens een boek over hem, wat toch heel vreemd is voor toch toch wel een grote figuur uit de Amerikaanse muziek.
Ja, maar dat komt natuurlijk omdat Cale altijd heel erg nadrukkelijk op zichzelf is geweest. Hij hield niet van de spotlights. Zijn privéleven, daar vertelde hij nooit iets over. Promotie doen, dat deed hij ook niet graag. Dus daarom is daar weinig over die man bekend, behalve enkele interviews. Het grote voordeel is wel, Cale die vertelt niet veel in die interviews. Hij vertelt zeer weinig woorden, maar hij vertelt zeer veel in die weinig woorden dat hij vertelt. Hij is de meester van de one-liners.
Ja, kan je een paar voorbeelden geven?
Een voorbeeld is, ze vroegen hem ooit, waarom speel je altijd maar op één gitaar op het podium? En dan zei hij, ja, ik heb nooit geleerd om op twee gitaren tegelijkertijd te spelen.
gitarist, dat is hij toch vooral. Hij is een bekende songwriter, maar toch vooral een gitarist. Wat maakt hem speciaal als gitarist?
Ja, zijn grote voorbeeld is Clarence Gatemouth Brown, een Amerikaanse bluesmuzikant, en heeft die proberen te imiteren. En naar eigen zeggen is hij glansrijk daarin gefaald. Zij slaagde er niet in om hem te imiteren en net juist daardoor heeft hij een eigen stijl ontwikkeld. Nu, wat doet Cale? Die speelt altijd, ook daar, zeer weinig noten. Maar het zijn wel altijd de juiste noten.
Wat hij ook doet op zijn gitaar, heb ik me laten vertellen, is ze verbouwen.
Ja, ja.
Hij heeft dus een goedkope Harmony-gitaar ooit gekocht. Je kon die in de tijd, naar het schijnt, in de jaren 60 of 70 kopen in de supermarkt.
Ja, $50.
Voor $50. En dan is hij beginnen, die gitaar, ja.
Ja, ja, die was compleet berooid. Cale op het einde van de jaren 60 verkocht zijn elektrische gitaren. En om toch nog een gitaar te hebben, kocht hij zo'n akoestische Harmony. Maar hij moest daar een pick-up inbouwen om die te versterken. En bij het eerste optreden valt die pick-up eruit. Toen zegt hij van, goed, ik moet daar meer pick-ups insteken. Hij heeft er uiteindelijk 5 ingestoken en 7 knoppen. Is die helemaal beginnen verbouwen. Op een bepaald moment is tijdens het optreden het achterplat er afgevallen, waardoor de gitaar niet meer feedbackte. Maar hij moest dan wel een tussenstuk daarin lassen, zodanig dat ze stevig bleef. Daar zitten ook 2 nickels, geloof ik, in. Allemaal ingelast. Dus een heel erg hybride gitaar. Een caduc stuk gitaar, maar dat wel de klank van de platen van Cale in de jaren 70 echt heeft bepaald.
En dus op al zijn platen is het die vermassakeerde gitaar, om het zo te zeggen.
Ja, tot en met de plaat Shades, geloof ik, in het jaar 80.
Ja, en hoe is hij dan bekend geraakt? Als je dan vertelt dat het zo'n schuchtere figuur was die weinig promotie deed.
Dat is allemaal de schuld van Eric Clapton. Ja, want het is zo dat Cale die was al 15 jaar bezig in de muziek in het jaar 70 en geraakt nergens. En dan op een bepaald moment rijdt hij rond in Tulsa in zijn caduke wagentje. En hij zet zijn autoradio aan en wat hoort hij? Hij hoort het nummer After Midnight en zegt van, hé, dat is mijn song, die draait op de radio. Hij schiet zich naar de kant van de weg. Hij zegt, hoe kan dat nu? En hij luistert, het is Eric Clapton. Wat hij niet weet is dat op dat moment in de Verenigde Staten Clapton all over the places met After Midnight, een nummer van J.J. Cale. Nu moet je de vraag stellen, hoe komt dat Clapton bij Cale terechtkomt? Wel, Clapton die was in de jaren 60 echt God. Hè. Men kalkt dat op de muren. Clapton is God. Hij was dat beu. Hij was de gitaarsolo's van Cream en van Blind Faith en John Mayall's Bluesbreakers waar hij bij had gespeeld. Hij was die beu. Hij wou andere muziek maken. En hij komt in de Verenigde Staten terecht bij Delaney en Bonnie. Dat is een revue, een rondtrekkende revue, waar ook George Harrison later bij speelt. Maar enkele jaren daarvoor, als die mannen nog niet bekend zijn, dan speelt J.J. Cale bij Delaney en Bonnie. En die heeft op dat moment een singeltje gemaakt, dat heet Slow Motion. Op de A-kant staat Slow Motion. En die deelt hij uit, want die raakt hij aan de straatsteen niet kwijt. En Delaney Bramlett krijgt zo'n singeltje. En die beluistert dat singeltje en zegt, die A-kant is niks waard, maar die B-kant. En Eric Clapton komt bij hem en zegt, Eric, hier moet je eens naar luisteren. Dat is een fantastisch nummer. Dat is After Midnight. En Clapton hoort dat en zegt van, dat is de muziek die ik wil maken. Clapton zet het op single, het wordt een gigantische hit.
En dan is de carrière van J.J. Cale vertrokken, alhoewel.
Ja, alhoewel. Vertrokken is niet echt helemaal juist in de zin van, hij maakt een plaat dan, Naturally, waarop ook After Midnight staat. Een absolute klassieker. En dan zegt Cale daarna van, ja goed, schitterende plaat. En de platenbaas vraagt, oké, Cale, en hoe zit het met de volgende plaat? Hoe zegt hij, een volgende plaat? Wat was er dan mis met de vorige? Dus ja, hij houdt ook niet van platen maken. Hij maakt ook nog een aantal platen, maar hij scoort geen hits met zijn eigen versies van zijn eigen nummers.
Nee, commercieel talent heeft hij niet, maar muzikaal is hij wel. Laat ons luisteren, Wouter, naar die After Midnight, de versie van J.J. Cale.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is on laid back. After midnight, we're gonna let it all hang.
Het was even wachten op de gitaarsolo, maar hij kwam op het eind en hij was kort en goed.
Ja, J.J. Cale heeft daar een theorie over. Hè. Voor alle gitaristen die aan het luisteren zijn, het geheim van een goede solo is, begin op tijd, stop op tijd en maak hem vooral kort.
J.J. Cale trouwens. Van waar komt die naam?
Ja, die naam, J.J. Cale, die heet eigenlijk John Cale. En niet Jean-Jacques Cale, zoals we in de jaren 70 en 80 ook nog Jan Douwe Kroeske op televisie
echt
altijd denkt, ja, dat Jean-Jacques is. Dat is een mythe gewoon. Nee, hij heet John Cale. En natuurlijk, dan hoor je onmiddellijk al, er is nog een John Cale. De maat van Lou Reed bij de Velvet Underground. Maar het is zo dat John of Johnny Cale op een bepaald moment in de jaren 60 in L.A. aan het optreden is en in een kleine club. En de eigenaar van de Whiskey A Go-Go, een redelijk populaire club, die zegt van kijk, we hebben hier een vaste gast, Johnny Rivers. Die komt hier elke avond spelen, maar op zondag kan hij niet komen. Dus zou het een goed idee zijn, ik heb je horen spelen, kom jij spelen in zijn plaats op zondagavond. Maar hij zegt, kom een keer mee naar de billboard kijken. Daar staat nu op Johnny Rivers. Als we daaronder zetten, Johnny Cale, dat is verwarrend. En Cale zegt, ja, dus dat zou kunnen, ja. En hij vraagt hem, Elmer Valentine, de eigenaar van de club, vraagt aan Cale, wat denk je ervan als ik jou JJ noem in plaats van Johnny? En Cale zegt, voor mijn part noem je mij Fernando, als je mij maar betaalt. Ik ben persoonlijk heel blij dat hij de naam Fernando niet heeft aangenomen, want op het boek Fernando Cale, ja.
Nee, JJ Cale klinkt heel erg cool. Ja. Troubadour in de woestijn, dat is de titel van je boek, of de ondertitel, ja. Van waar komt die?
Ja, Troubadour verwijst natuurlijk naar zijn plaat Troubadour, waarop cocaïne ook staat, maar ook omdat Cale zich beschouwde als een liedjeszanger die liedjes maakte, een ambachtsman. Hij beschouwde zichzelf niet als een kunstenaar. Hij zei, ik maak liedjes zoals een andere man meubels maakt, daar is geen kunst aan. Ik kan dat nu toevallig. Waarom in de woestijn? Wel, hij komt uit Tulsa. Dat ligt ergens boven Texas, zo het zuidwesten van de Verenigde Staten. Die noemen zichzelf de America's Most Beautiful City, maar het is een culturele Sahara. Dus als je daar geboren wordt en je wil daar muziek spelen, ja, dan kan je bijna niet anders dan naar Nashville gaan of naar Los Angeles om muziek te maken. Nu is het ook zo, Cale die is ook later zelf ook aan de rand van de woestijn gaan wonen, in Escondido. En Escondido, blijkbaar, dat is het Spaans voor verborgen. Dus dat viel wel mee. Hij leefde een verborgen bestaan.
Ja, ik heb ooit de documentaire gezien over hem. To Tulsa and Back of zo. Zo heet ze, denk ik. Hè?
Magnifiek.
En ik herinner me een scène waar hij naar zijn ouderlijke huis gaat. Na, oh, wat is het, 30 of 40 jaar. En dan zo, ja, ondertussen wonen daar natuurlijk andere mensen. En dan gaat dan even over het hek piepen om te zien waar zijn oude slaapkamer was. En hij moet dan aan zijn vader denken. Dan wordt hem gevraagd van, ja, hoe was de relatie met je ouders? Oh ja, wat zei je? Zij sloegen mij niet en ik hen ook
ja,
niet.
Zo, ja, dus zoiets. Het was echt wel een warm gezin.
Ja, ja. Zoiets, ja.
Ja. Dat is ook zo typisch.
Dat bleef, bleef me bij, ja.
Als hij naar dat huisje gaat ook, ja, dat is echt een klein huisje, een keuken en nog een keuken, meer is dat niet. Maar zijn vader is er wel in geslaagd om achteraan het huis een opnamestudio te bouwen voor de jonge Johnny Cale.
Hij wist dat
hij
dat echt wel.
Ja, dat hij zo gefascineerd was door techniek, dat hij zei van, goed, ik ga je laten thuis bricoleren.
Ja. Die documentaire heb ik nu vernoemd, die heb jij dus ongetwijfeld ook gezien. Maar ja, veel meer, zoals we zeiden, is er al niet. Er zijn weinig boeken. Hoe ben jij dan aan informatie geraakt voor jouw boek?
Ja, ik ben beginnen research doen naar alle interviews die ooit van Cale verschenen zijn. Ik heb heel veel oude rockmagazines gekocht. Oude Zigzag magazines, oude Rolling Stones, oude Guitar Player magazines. Ik heb ook de manager van Cale gecontacteerd. Die was zeer bereidwillig om mij dingen te beantwoorden. Ook Dan Forte, een Amerikaanse muziekjournalist, die 7 keer Cale geïnterviewd heeft. Dat is echt niemand heeft hem meer geïnterviewd dan Dan Forte. Dus die gaven mij wel, bezorgden mij wel een hoop informatie.
En gaven die dan een ander beeld dan het beeld dat wordt opgehangen van hem, hè, dat van een beetje een kluizenaar?
Nee. Ze geven vooral het beeld van een erg warme man. Niemand kan een kwaad woord kwijt over J.J. Cale.
Dat kan niet.
Ja. Wel, ik ook niet. Maar ik denk misschien de vrouwen die met hem een relatie gehad hebben, misschien wel, want hij heeft nogal veel vrouwen versleten tot midden in de jaren 70. En dus misschien die dan
weer. Ja. Nog even over Clapton, hè, want je noemde ook al cocaine. Dat heeft Clapton dan ook gecoverd. Ja. Hoe was zijn relatie met Clapton?
Clapton die had een enorme eerbied voor J.J. Cale. En het duurde zelfs heel erg lang in de jaren 70 voor Clapton Cale durfde te benaderen. En zeer grappig heeft hem dan uiteindelijk toch eens meegenomen. Als Cale in Londen was, heeft hij hem meegenomen naar een opnamesessie van Fleetwood Mac. Cale had op dat moment al een hit gescoord, die was bekend. Maar ze staan in de studio en Clapton gaat in de studio bij Fleetwood Mac. En als iedereen alweer buiten is, heeft niemand opgemerkt dat Cale daar ook aanwezig is. Dus die maakte zichzelf gewoon onzichtbaar. Nu, de relatie met tussen Clapton en Cale evolueert naar een warme vriendschap. Omdat Clapton natuurlijk covered After Midnight, daarna Cocaine, I Make Love To You Anytime, heeft nog 2 nummers gecoverd nadien.
Ja, heeft hem eigenlijk zijn pensioen betaald, hè?
Zeer zeker, heeft zijn pensioen betaald. Daardoor kon Cale op een bepaald moment ook gewoon 6 jaar verdwijnen van de radar, omdat er toch geld binnenkwam van die eerste 2 hits. Nu, later in zijn carrière is het zo dat Eric Clapton aan Cale gevraagd heeft van, kijk, mag ik eens in jouw backingband komen spelen? En Cale vond dat, zo'n goede gitarist? Ja, meneer, ik wil 2e gitaar spelen in jouw backingband. En de volgende vraag was, ja, beste Cale, want ze noemden hem Cale, zou je eigenlijk geen plaat met mij willen maken? En zo is Clapton erin geslaagd om een plaat te maken met J.J. Cale. En heeft hij ook aan J.J. Cale zijn eerste Grammy bezorgd met de plaat The Road to Escondido.
Ja, prachtige verhalen allemaal die ongetwijfeld in je boek staan. Slotvraag, Wouter. Wat is de erfenis van J.J. Cale? Heb je daarover nagedacht?
Ja, de erfenis van J.J. Cale. Cale is eigenlijk een genre op zich geworden. Hij heeft natuurlijk de muziek van Clapton beïnvloed in de jaren 70, maar die heeft daar zijn eigen ding mee gedaan. Je merkt ook de invloed van Cale in Dire Straits. Maar die hebben er ook een eigen ding mee gedaan. Die hebben een pubrock vermengd met Dylan en met Cale. Wat er gebeurd is in de jaren, in het 21ste eeuw, als de Americana weer hip wordt, op dat moment zijn een hele hoop mensen opgestaan, ook in Vlaanderen. Tom Baarman is er een van. Stef Camille Carlens, die zich geout hebben als zijn.
Ah, absoluut. Anyway the Wind Blows. Ja, dat komt uit het nummer van Cale natuurlijk.
Zou wel eens daarnaar kunnen verwijzen, ja. En Baarman zegt zelf, er gaat geen week voorbij dat ik geen plaat van J.J. Cale draai. De erfenis, ja. Natuurlijk, zijn klank, die is wel onimiteerbaar. Want ik heb mij de vraag gesteld, waar zit dat geheim van Cale nu? En het zit eigenlijk in een combinatie van factoren. Het gaat over dat subtiele gitaarspel, de gefluisterde vocalen, waardoor je echt diep moet gaan leunen in de boksen om daarnaar te luisteren, waardoor hij verleidelijk klinkt. Het zit hem in zijn grooves. Op sommige platen gebruikt hij 7 drummers om die groove te krijgen. Het zit hem in zijn productietechnieken. Hij is een heel eigenzinnige producer, wat je zou kunnen zeggen. Dat is toegankelijke muziek, maar het is toch eigenzinnig, want hij draait voortdurend zand in de machine. Waardoor alle platen zo'n typische stempel J.J. Cale krijgen.
Carry On is een nummer dat we nu gaan beluisteren. Waarom wil je dat horen?
Ja, dat is zo een nummer waar al die dingen die ik net vertelde echt wel helemaal in naar voren komen. En het is ook een glorieuze popsong. Want men zegt altijd, J.J. Cale, die heeft altijd dezelfde plaat gemaakt. Dat klopt niet. In de loop van zijn carrière is hij eerst geëvolueerd naar een helderder geluid. Meer popmuziek. Hij heeft daarna veel elektronica gebruikt en is daarna weer rootsier geworden. Maar Carry On, dat is ook het nummer, dat is het allereerste nummer dat ik van Cale heb gehoord. Want ik was 12, 13 jaar en ik luisterde naar Judas Priest, naar Iron Maiden, Saxon, The New Wave of British Heavy Metal. Ik vond dat fantastisch. En dan las ik in een blaadje van ja, er is een single van de week is Carry On van J.J. Cale. En dat is Laid Back. Zo ingetogen. En ik dacht van laid back, ingetogen, fluisterzang, dat is muziek voor mijn opa. Tot ik dat nummer hoor op de radio en ik dacht van wat is dit? En het was een epifanie. En ik moet zeggen, het is 40 jaar geleden dat ik nog naar Iron Maiden en Saxon geluisterd heb, maar ik luister nog altijd naar J.J. Cale.
Troubadour in de woestijn, zo heet jouw boek over J.J. Cale. Het allereerste boek ter wereld, hè? Zo mogen we het zeggen, over J.J. Cale. En het is geschreven door Wouter Bulkaert. Dankjewel, Wouter. We gaan luisteren naar J.J. Cale. Het boek is trouwens sinds dit weekend uit en het ligt in de boekhandel.
Heel zeker.
Dankjewel. Ja.
Life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everybody knows you just need a friend. Please, 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 go down on your knees. Carry on, carry on. Your head is full of doubt, you can't figure it out. Carry on,
carry on.
Between the time it takes, make all those mistakes. Carry on,
carry on.
It don't matter what you say or do. It just seems to work out if you want it to. Cut out all the slack, take it off your back. Carry on.
J.J. Cale, Carry On.